Ja, goedemorgen allemaal. Fijn om elkaar te ontmoeten, ook op deze eerste dag van de week. En om samen de Heer alle lof en eer en aanbidding te brengen. Afgelopen woensdag vierde het Joodse volk Pesach Sheni, oftewel het tweede Pesach. En dat is gebaseerd op een stukje informatie wat we vinden in Numeri. En daar gaan we samen lezen, Numeri, hoofdstuk 9, vanaf vers 6 tot en met 14. Numeri 9, vanaf het zesde vers. In Numeri wordt het Pesach, het Pascha, beschreven in de woestijn. Het eerste Pascha wat er eigenlijk dus ook gevierd wordt. Op de 14e van de eerste maand, dan moet tegen de avond, in de avondschemering, het lam geslacht worden. Het paaslam, en nu lezen we in hoofdstuk 9 vers 6. Nu waren er mensen die vanwege het aanraken van het dode lichaam van een mens onrein waren en op die dag het Pascha niet konden houden. Daarom kwamen zij die dag naar voren voor Mozes en voor Aaron. En die mensen zeiden tegen hem, wij zijn onrein vanwege het aanraken van het dode lichaam van een mens. Waarom zouden wij afgehouden worden om de offergave van de Heere op zijn vastgestelde tijd in het midden van de Israëlieten aan te bieden? Mozes zei tegen hen, blijf staan, dan zal ik horen wat de Heere u gebiedt. Toen sprak de Heere tot Mozes, spreek tot de Israëlieten en zeg, iedereen onder u of onder de generaties na u, wanneer hij onrein is vanwege het aanraken van een dood lichaam of ver onderweg is, moet toch voor de Heere het Pascha houden. In de tweede maand, op de 14e dag, tegen het vallen van de avond moeten ze het houden, met ongezuurde broden en met bittere kruiden moeten ze het eten. Ze mogen er niets van over laten blijven tot de volgende morgen en mogen er geen been van breken. Volgens alle verordeningen voor het Pascha moeten ze het houden. Maar de man die rein is en niet onderweg is en die nalaat om het Pascha te houden, die persoon moet van zijn volksgenoten worden afgesneden. Hij heeft immers de offergave van de Heere niet op zijn vastgestelde tijd aangeboden. Die persoon moet zijn zonde dragen. En wanneer er een vreemdeling bij u verblijft, moet ook hij het Pascha voor de Heere houden. Volgens de verordening van het Pascha en de bepaling ervan, zo moet hij het houden. Voor u geldt één verordening, zowel voor de vreemdeling als voor de ingezetenen van het land. Tot zover dit gedeelte. Nou, we hebben over die verordeningen van het Pascha gelezen, dus dan moeten we even naar Exodus, Exodus 12... Want daar vinden we die verordeningen voor het Pascha. Exodus 12 lezen we eerst vanaf vers 14 tot en met 20. En daarna vanaf vers 43. Maar eerst Exodus 12 vanaf vers 14. Dat is dus bij de uittocht. Of eerlijk gezegd net voor de uittocht. Deze dag moet voor u een gedenkdag worden. U moet hem vieren als een feest voor de Heere. U moet hem vieren als een eeuwige verordening, al uw generaties door. 7 dagen moet u ongezuurde broden eten. Meteen op de eerste dag moet u het zuurdeeg uit uw huis wegdoen. Want ieder die iets gezuurds eet, van de eerste tot de zevende dag, die persoon moet uit Israël worden uitgeroeid. Op de eerste dag moet er een heilige samenkomst zijn en ook moet u een heilige samenkomst hebben op de zevende dag. Geen enkel werk mag op die dag gedaan worden. Alleen dat wat door iedere persoon gegeten wordt, mag door u klaargemaakt worden. Neem dan het feest van de ongezuurde broden in acht, want op dezelfde dag zal ik uw legers uit het land Egypte geleid hebben. Daarom moet u deze dag in acht nemen als een eeuwige verordening al uw generaties door. In de eerste maand moet u ongezuurde broden eten vanaf de avond van de 14e dag van de maand tot de avond van de 21e dag van de maand. 7 dagen lang mag in uw huizen geen zuurdeeg gevonden worden. Want ieder die iets gezuurds zal eten, die persoon moet uit de gemeenschap van Israël uitgeroeid worden, of hij nu een vreemdeling is of een ingezetene van het land. U mag niets eten wat gezuurd is. In al uw woongebieden moet u ongezuurde broden eten. Dan slaan we even een stukje over, gaan we naar vers 43. 43 tot en met 49. En de Heere zei tegen Mozes en Aaron, dit is de verordening voor het Pascha. Geen enkele vreemdeling mag ervan eten. Maar elke slaaf die u van iemand met geld gekocht hebt, mag ervan eten zodra u hem besneden hebt. Geen vreemdeling en dagloner mag ervan eten. In één huis moet het gegeten worden. U mag van het vlees niets uit het huis naar buiten brengen en u mag er geen been van breken. Heel de gemeenschap van Israël moet dit doen. Als er nu een vreemdeling bij u verblijft en als die voor de Heer het Pascha wil houden, laat dan al wie mannelijk is bij hem besneden worden. Dan mag hij naar voren komen om het Pascha te houden en zal hij zijn als een ingezetene van het land. Niemand echter die onbesneden is, mag ervan eten. Eén wet is er voor de ingezetene en voor de vreemdeling die te midden van u verblijft. Tot zover de lezing uit het woord van God en dat de Heer het zal zegenen aan ons hart. Ja, dat Pascha, het paasfeest, dat is een heel belangrijk feest in de geschiedenis van Israël. Het is het eerste feest van de 7 feesten die door de Heer worden voorgeschreven. Daar begon het, met Pesach. Daar leidde de Heere het volk uit Egypte, uit de slavernij, en bracht ze in de vrijheid en uiteindelijk in het beloofde land. Ieder jaar moet het gevierd worden. Het is een verplichting, het is geen vrijblijvende zaak, zo van, nou ja, als je zin hebt, dan doe je het. En als je geen zin hebt, sla je het gewoon een jaartje over. Nee, het moet gevierd worden. En het moet gevierd worden om in feite te denken aan dat geweldige wat God gedaan heeft. Het is opmerkelijk als je het Oude Testament leest, en ik hoop dat u dat ook regelmatig doet, dat u dan leest hoeveel keer de Heere teruggrijpt op die uittocht uit Egypte. Heel veel keer. En die uittocht uit Egypte staat ook als een blauwdruk voor de uittocht straks als de Messias teruggekomen is, voor de uittocht uit de volken. Dan zal het een nog veel grotere uittocht zijn, zegt de Heere in de profetieën. Het moet dus gehouden worden. 7 dagen lang ongezuurde broden eten. Iedere keer moest er dus teruggedacht worden aan het lam. Het lam dat geslacht was. En op grond van de dood van dat lam, op grond van het bloed van dat lam, gingen ze uiteindelijk uit Egypte weg. Dat lam, dat was een ram of een bok van een jaar oud. Iedere keer dus opnieuw, als men dat Pascha hield, moest men een lam slachten. Degene die dus het hoofd van een gezin was, moest dat lam slachten. Het was niet zo dat de priesters dat deden, of de levieten, maar iedereen, dat was trouwens eigenlijk met alle andere offers, behalve de offers bijvoorbeeld op Yom Kippur, maar wel alle andere offers, iedere offeraar moest zelf dat dier doden. En iedere keer opnieuw met dat Pascha werd hij dan dus aan de Heere gedacht, aan het geweldige wat hij gedaan heeft. Het is heel bijzonder om te zien hoe vaak de Heere, ook als hij over dat Pascha spreekt, dat hij zegt, ik heb u met een sterke hand en met een uitgestrekte arm uit Egypte geleid. We hebben dat ook net gezongen in dat lied, met die sterke hand. Het is de Heer die met een sterke hand en met een uitgestrekte arm ze uit Egypte heeft geleid. Er was heel wat voor nodig om ze natuurlijk uiteindelijk uit Egypte te krijgen. Het is het voornemen van de Heere. Dat lezen we in Exodus 3 vers 7. Zie, ik heb duidelijk de onderdrukking van mijn volk dat in Egypte is gezien, en ik heb hun geschreeuw om hulp vanwege hun slavendrijvers gehoord. Voorzeker, ik ken hun leed. Wat is dat geweldig dat de God van Israël, die geweldige schepper van hemelen en aarde, dat hij gezien heeft de verdrukking van zijn volk in Egypte, dat daar al honderden jaren is en de laatste tijd het heel, heel zwaar heeft. En niet alleen heeft de Heer het gezien, maar heeft hen ook gehoord. Wat is dat geweldig, dat we een God kennen vanuit de Bijbel, de God van de Bijbel, die niet alleen ziet, maar die ook hoort. En die ook betrokken is bij ons mensen. Want dan staat er ook achter, ik ken hun leed. Voorzeker, ik ken hun leed. Dat geldt niet alleen met betrekking tot wat Israël heeft meegemaakt en wat Israël nog meemaakt en mee zal maken. Maar dat geldt ook in de toepassing natuurlijk voor ons allemaal. Dat de Heere ziet en hoort wat wij meemaken. En dat het de Heere is die er ook bij betrokken is. Die dat leed van ons kent, wat dat leed dan ook mag zijn. Emotioneel leed of lichamelijk leed. Pijn, moeite, ziekte, verdriet, eenzaamheid. De Heere die weet ervan. En de Heere is degene die daar ook heel nadrukkelijk bij wil zijn. En het geweldige is dat dan in dat volgende vers van Exodus 3 staat: daarom ben ik neergekomen om het volk te redden uit de hand van de Egyptenaren en hen uit te leiden uit dit land naar een goed en ruim land. Naar een land dat overvloeit van melk en honing. Naar het gebied van de Canaanieten enzovoort. Al die andere landen die daar genoemd worden. Het geweldige is dat de Heere dus hier zegt dat hij heeft gezien en heeft gehoord en hij kent het leed van Israël en daarom ben ik neergekomen. Dat woordje daarom, dat kan eigenlijk meer vertaald worden met het woordje dus, de reden. Daarom is God neergekomen. Hij is naar beneden gekomen om uiteindelijk die verlossing mogelijk te maken, om die verlossing te realiseren. En in de toepassing geldt dat natuurlijk uiteindelijk voor die grotere verlossing door de Heer Jezus Christus. Dat toen de Heere, dat inderdaad, hij is neergekomen. En nog op een heel bijzondere manier, natuurlijk in de gedaante van een mens. Het is de Heere die naar zijn volk kwam, in de eerste plaats naar zijn volk. Hij kwam in de eerste plaats voor Israël. Hij kwam dus om de zonden van zijn volk te dragen. Maar in de geweldige genade van God geldt het ook voor de vreemdeling. Ook die vreemdeling die altijd in het Oude Testament zich mag weten dat God ook om hem geeft. God heeft een oog ook voor vreemdelingen. Alleen die vreemdelingen moeten wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Om dat Pascha te vieren moest je als man besneden zijn. Een onbesnedene mocht er niet van eten. En dat is het heel nadrukkelijke voorschrift dat de Heere geeft. We hebben het op diverse plaatsen gelezen. Die vreemdeling moet besneden zijn en dan mag die komen om het Pascha te houden. Ik vond het heel bijzonder om te zien dat op dat Pesach-sheni, dus dat tweede Pascha, waar we in Numeri dan eigenlijk de aanleiding voor vinden, dat daar voor die Joodse mensen die dan dus onrein zijn omdat ze een dode hebben aangeraakt, dat zij het diepe verlangen hebben om toch inderdaad dat offer te brengen. Het is niet zozeer van, nou ja, God heeft het voorgeschreven, maar waarom zou ik afgehouden worden om de offergave aan de Heer aan te bieden? Ze willen dus aan de Heer iets geven. En wat is dat geweldig als dat ook in ons leven zo is. We zijn als gelovigen ook vaak heel consumptief ingesteld. We willen graag allerlei dingen ontvangen. Mooie liederen, goede preek, fijne dienst. Wat is de bedoeling dat wij aan de Heere geven? Dat we in de eerste plaats onszelf aan de Heere geven, omdat hij zich ook voor ons gegeven heeft. En vervolgens dat wij ook in de dienst ook aan de Heere geven. Hem de lof en de eer en de aanbidding brengen. Aan hem denken, zometeen daar iets meer over. De Heere gaat Israël uit Egypte leiden. En dat is eigenlijk een driestaps redding. Die redding vindt in drie fasen plaats. In vers 23 van Exodus 12. Exodus 12. Daar staat: want de Heere zal het land doortrekken om Egypte te treffen. Maar als hij het bloed zal zien op de bovendorpel en op de beide deurposten, dan zal de Heere de deur voorbij gaan en de verderver niet toestaan om uw huizen binnen te komen om u te treffen. De Heere is een God van oordeel en de Heere is een God van redding. Dat zijn twee onlosmakelijke dingen die bij God horen. Hij is de God die oordeelt en hij is de God die redt. En als de Heer Jezus op aarde is, dan zegt hij dat de Vader hem de macht gegeven heeft om te oordelen. Maar dat hij natuurlijk in de eerste plaats kwam om te redden. Het is de Heere die het land Egypte doortrekt om het te treffen. Het is de Heere die zelf dat oordeel brengt over een ieder waar dat bloed niet is toegepast, dat bloed van dat lam op de deurposten van het huis en op de bovendorpel. Het is heel bijzonder om te zien dat dat heel nadrukkelijk wordt gesteld. Dat bloed dat moest worden aangebracht met een bosje hyssop, gedoopt in het bloed van dat lam. En dat moest dan op de bovendorpel en de beide deurposten worden gesmeerd. En als de Heere inderdaad dat bloed op die beide deurposten en die bovendorpel ziet, dan zal hij niet toestaan dat de verderver binnenkomt. De Heere zal dan voorbij gaan. De Heere zal voorbij gaan. Hij zal de deur voorbij gaan. En dat woordje voorbij gaan in het Hebreeuws, daar vind je Pasach. Pasach of Pesach betekent voorbijgaan. De Heere gaat in zijn geweldige genade voorbij. Maar alleen op grond van het bloed van het lam dat toegepast is op de manier zoals God het heeft voorgeschreven. Het was niet een kwestie van, nou, als ik het alleen maar op de bovendorpel doe. Of als ik het alleen maar aan de zijposten doe, want ik heb geen trapje om die bovendorpel te bereiken. Het moest op de bovendorpel en aan de beide zijposten gesmeerd zijn en dan zou de Heere voorbij gaan. En zo geldt het ook in ons leven. Als er onder ons zijn die de Heer Jezus nog niet kennen als hun redder en verlosser, dan vraagt de Heere: geloof in de Heer Jezus en je zult behouden worden. Geloof in dat hij de Zoon van God is en dat hij kwam voor jou om jouw zonde te dragen op het kruis van Golgotha, om zijn bloed te laten vloeien tot vergeving van jouw zonden. Dat moet je aanvaarden in je leven, dat moet je toepassen. Op de manier zoals God het zegt. Bekeer je en geloof. Geloof en bekeer je. En dan gaat de Heere in zijn genade voorbij. De Heere, we zien hier de vervulling van de belofte. In vers 27, daar staat: dit moet u zeggen, dus Exodus 12, vers 27, als de kinderen vragen, jullie later al Pesach vieren, ja, waarom doen jullie dat eigenlijk? Hè? Wat wil dat nou eigenlijk allemaal zeggen? Wat betekent deze dienst voor u? Dan moet u zeggen, dit is een paascha-offer voor de Heere, die in Egypte de huizen van de Israëlieten voorbij ging, toen hij de Egyptenaren trof en onze huizen bevrijdde. De Heere ging voorbij en hij bevrijdde de huizen van ons Joden. Van een ieder die dat bloed op die deurposten en op die bovendorpel had gedaan. Hij bevrijdde. Dat is een heel speciaal woordje wat daar staat in het Hebreeuws. Betekent zoiets van redden of ontrukken. Wegrukken, als het ware, voor het oordeel. De Heere ging voorbij. En hier zien we dus de redding van de dood. Dat is de eerste stap in de redding. De eerste stap in de redding is de redding van de dood. Want als er geen bloed op de deurposten gezeten had en op de bovendorpel, dan zouden ook de Joden gestorven zijn die in dat huis waren. Dat had niks te maken met Jood zijn. Maar het had te maken met of je dat bloed had toegepast. En misschien zijn er ook wel Egyptenaren die dat bloed hebben toegepast. Dat weten we niet. Er waren wel Egyptenaren die met de Joden meetrokken uit Egypte. Maar in ieder geval, het gaat erom dat dan de Heer in zijn genade voorbij ging. Hij zou niet toestaan dat de verderver in het huis zou komen om u te treffen. De Heer, hij oordeelt en hij redt. En hij redt van de dood. Dat Pascha, dat is natuurlijk een heel belangrijk feest, ook voor ons als gelovigen die bij de gemeente horen. Die geestelijke lessen die daarin zitten, die vinden we eigenlijk ook terug in de Romeinenbrief. En in Romeinen 5, vers 8 tot 10, daar staat, als het gaat over de dood, Romeinen 5, vers 8 tot 10, God echter bewijst zijn liefde voor ons daarin, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toorn. Want als wij toen wij vijanden waren met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, hoeveel te meer zullen wij behouden worden door zijn leven, omdat wij verzoend zijn. Hier zie je de toorn van God vermeld. Nou, die toorn van God ging over Egypte. En die toorn van God kwam uiteindelijk tot uitdrukking in de dood van alle eerstgeborenen. Van mensen en van dieren. En het oordeel van God over deze wereld komt straks tot uitdrukking, als God deze wereld gaat oordelen, uiteindelijk in de tweede dood, de poel van het vuur. Oftewel, de hel. Dat is de toorn van God, dat is het oordeel waar het uiteindelijk op uitloopt. En waar alleen maar redding van is door het bloed van het lam met een hoofdletter. Door het bloed van de Heer Jezus, de Zoon van God, de Messias van Israël. Christus is voor ons gestorven toen wij nog zondaars waren. De Heer Jezus is niet voor goede mensen gestorven, maar hij is voor zondaars gestorven, voor mensen die opstandig zijn tegenover God. De farao, die van de schrik bekomen is en van de vreselijke impact bekomen is, die denkt van, verdikke me, nou heb ik die Israëlieten laten gaan en nu zijn we onze goedkope arbeiders kwijt. En hij gaat ze achterna met zijn leger. En het is Jethro, de vader van Mozes, die daar dan op teruggrijpt in Exodus 18, vers 10, waar staat dat hij zegt, gelooft zij de Heere, die jullie gered heeft uit de hand van de Egyptenaren en uit de hand van de farao, die dit volk van onder de hand van de Egyptenaren gered heeft. Want die Egyptenaren probeerden uiteindelijk om het Joodse volk weer terug te brengen naar de slavernij. En hoe gaf God daar uiteindelijk de oplossing voor door de dood van de Egyptenaren in de Schelfzee. Toen was de macht van de farao gebroken. Toen kon de farao niets meer. En toen waren ze dus ook echt werkelijk vrij. De dreiging van de slavernij was verdwenen. Voor ons is het ook belangrijk dat we weten niet alleen vrijgemaakt te zijn van de zonde, maar dat de zonde ook geen macht meer over ons heeft. Dat is wat Paulus ook zegt in die Romeinenbrief, in Romeinen 6, vers 3 tot 14. Romeinen 6, vers 3 tot 14, waar we diezelfde gedachte tegenkomen. Want die slavernij van de zonde, ja, als we niet goed opletten, is die er zo weer. Want we hebben nog steeds die oude mens in ons. Als we wedergeboren zijn, hebben we een oude mens nog steeds. En we hebben een nieuwe mens. En die oude mens, waar die zonde natuur in zit, ja, die probeert ons zo gauw weer naar die zonde toe te trekken. Maar Paulus zegt in Romeinen 6, of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? We zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Want als wij met hem één plant zijn geworden, gelijkgemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen we ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Dit weten wij toch, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, omdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde dienen zouden. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Als we nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Wij weten toch dat Christus, nu hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want wat zijn sterven betreft, is hij voor eens en altijd voor de zonde gestorven. En wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. Zo dient het ook voor uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus onze Heere. Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren om aan de begeerte daarvan te gehoorzamen. En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God als mensen die uit de doden levend geworden zijn, en laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God. Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. En hier zien we dus hoe belangrijk het is, die tocht door de Schelfzee, het feit dat de Egyptenaren daar omkomen, maar dat uiteindelijk het volk van Israël daar droogvoets doorheen gaat, is natuurlijk een geweldig beeld van de doop in Christus. Dat gaat niet in de eerste plaats over de doop in water. Ik geloof ook niet dat Paulus hier, maar er is verschil van inzicht over, dat hier Paulus, als hij zegt dat wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn, dan gaat het niet in de eerste plaats over water. Het gaat over het in Christus gedoopt zijn. Eén zijn geworden met Christus door het geloof. En dat wordt dan in de doop in water tot uitdrukking gebracht. En dat is, wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Het is niet zo dat als je gedoopt wordt, dat je je dan met Christus laat begraven. Nee, dat is al gebeurd in geestelijke zin. Je bent met Christus gestorven, je bent met hem begraven en je bent met hem opgewekt in een nieuw leven. Dat is allemaal al gebeurd op het moment dat je tot geloof komt. Maar dat mag je dan zichtbaar maken in de doop in water. Dat je dan ondergedompeld wordt en opstaat als het ware. Als een teken van dat nieuwe leven. Nou, zo mogen we op grond daarvan ook weten dat onze oude mens mede gekruisigd is met Christus. Dan moet je uit leven, dan moet je rekenen dat het zo is. Het is een kwestie van rekenen, heel opmerkelijk, dat Paulus in de Romeinenbrief vaak over rekenen spreekt. God rekent ons rechtvaardig. En wij moeten dus ook rekenen. En de een kan wat beter rekenen dan de ander. Maar dat zijn dingen die iedereen kan rekenen. Je moet rekenen dat je dood bent voor de zonde, maar dat je levend voor God bent in Christus Jezus onze Heere. En zo zien we dus dat Pesach, dat een geweldige les is ook voor ons. Die hele uittocht uit Egypte tot en met op de oever van de Schelfzee. En als dan inderdaad die driestaps redding van God is volbracht, uitgevoerd, dan is er feest op de oever van de Schelfzee. En dat zegt in Exodus 15, waar die geweldige lofzang wordt gezongen en de Heere wordt groot gemaakt en aangegeven wordt dat het de Heere is die dat allemaal gedaan heeft. Ik wil zingen voor de Heere, want hij is hoog verheven. Het paard en zijn ruiter heeft hij in de zee geworpen. De Heere is mijn kracht en lied, hij is mij tot heil geweest. Dit is mijn God, hem verheerlijk ik, de God van mijn vader, hem roem ik. De Heere is een strijder, Heere is zijn naam. De wagens van de farao en zijn leger heeft hij in de zee geworpen. De beste van zijn officieren zijn verdronken in de Schelfzee. De watervloeden hebben hen bedolven. Ze zijn als een steen in de diepte gezonken. Uw rechterhand, Heere, was heerlijk in macht. Uw rechterhand, Heere, verpletterde vijand. Vers 12. U strekte uw rechterhand uit en de aarde verzwolg hen. U leidde in uw goede tierenheid dat volk dat u verlost hebt. En dan staat er in vers 16, op hen viel verschrikking en angst door de grootheid van uw arm, verstomden ze als een steen, terwijl uw volk, Heere, er doorheen trok. Terwijl dit volk dat u verworven hebt, en doorheen trok. de Heere zal regeren voor eeuwig en altijd. En we zien dus ook hier de hand en de arm van God genoemd in dat lied, daar aan de oever van de Schelfzee. Het is heel bijzonder dat de Heere tijdens de Pesachmaaltijd, de sedermaaltijd, het avondmaal instelt. Dat is natuurlijk niet voor niks. Dat avondmaal wijst terug naar het lam met een hoofdletter. De maaltijd van de Heere is tijdens de Pesachmaaltijd ingesteld. En een poosje geleden las ik in Lucas 22 dat er eigenlijk niet één, maar twee bekers worden genoemd in die maaltijd. In Lucas 22. Lucas 22, vers 17, daar begint het. Lucas 22, vers 17. Hij zegt in vers 15, ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u te eten. Zie je, het is dus de Pascha-maaltijd, de Pesach-maaltijd, voordat ik ga lijden. Want ik zeg u dat ik daarvoor zeker niet meer van zal eten totdat het vervuld is in het koninkrijk van God. En dat hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zei hij, neem deze en deel hem onder elkaar. Want ik zeg u dat ik niet drinken zal van de vrucht van de wijnstok totdat het koninkrijk van God gekomen is. En hij nam een brood, en nadat hij gedankt had, brak hij het en gaf het aan met hen met de woorden, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed dat voor u vergoten wordt. Dus er wordt over twee drinkbekers gesproken tijdens die maaltijd. Alleen in Lucas vind je dat terug. Het heeft natuurlijk met de Pesachmaaltijd te maken, want in de Pesachmaaltijd waren er vier bekers die geschonken werden en geschonken worden. En allemaal hebben ze een bepaalde betekenis. Maar in ieder geval, de Heere neemt hier dus een beker, dan het brood en dan weer een beker. In 1 Korinthe 10, vers 16, daar wordt eerst gesproken over de beker. De drinkbeker der dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken, is die niet een gemeenschap met het bloed van Christus? En het brood dat wij breken, is dat niet een gemeenschap met het lichaam van Christus? Zoals het één brood is, zo zijn wij, hoeveelen ook, één lichaam. We hebben immers al een deel aan het ene brood. Ik persoonlijk geloof dat Paulus hier in gedachten heeft wat in Lucas gebeurt, namelijk eerst die ene beker en dan pas het brood. Want hij wil hier sowieso wijzen op de geweldige eenheid die wij hebben met het bloed en met het lichaam van Christus als wij hem hebben mogen leren kennen. Het is de gemeenschap, in onze vertaling staat dan met het bloed van Christus, maar letterlijk staat er eigenlijk van het bloed, de gemeenschap van het bloed en van het lichaam. Wij hebben geen gemeenschap ermee, maar het komt van de andere kant. Het is God. In het begin van de Korinthebrief zegt Paulus dat wij geroepen zijn tot de gemeenschap, zegt meest veel vertalingen, met zijn zoon Jezus Christus, maar letterlijk staat er van zijn zoon Jezus Christus. De Heere neemt het initiatief. Hij komt naar ons toe. Hij komt ook naar ons toe in die tekenen van brood en wijn. De drinkbeker der dankzegging. Het woordje wat daar staat betekent eigenlijk zoiets als zegenen. Letterlijk eigenlijk goede woorden zeggen. Dat is zegenen, goede woorden zeggen. En dan in 1 Korinthe 11, daar lezen we eerst over brood en dan over een beker. Een brood. En daarvoor wordt dankzegging genoemd. De Heer Jezus die zei dank. Die dankzegde voor die beker. En dat woordje dankzeggen, daar komt bij de Rooms-Katholieken de Eucharistie vandaan. Eucharistie, charis, is genade in het Grieks. Dus eigenlijk is het goede genade, spreken van de goede genade. En dat is wat wij doen als wij rondom de tekenen van brood en wijn bij elkaar zijn. Dan spreken wij van de goede genade. De genade die God geopenbaard heeft in zijn Zoon Jezus Christus. In die redding door zijn kostbaar en dierbaar bloed. de verkondiging van de dood van de Heere totdat hij komt. Als je rondom het avondmaal, rondom het tekenen van brood en wijn bij elkaar bent, dan verkondig je de dood van de Heere. Dat is een verkondiging. Een verkondiging met beelden, met plaatjes. Verkondigen de dood des Heeren totdat hij komt. En daar heb je de opstanding. Want alleen een levende heiland kan natuurlijk komen. De dood en opstanding. Voor ons is het een terugdenken aan de redding door het lam. Aan het begin heb ik gezegd, die Joden uit nummer 9, die vroegen eigenlijk om een tweede kans. Om het Pesach te vieren. Voor hen was dat ontzettend belangrijk. Ze vonden dat ze de Heere tekort deden als ze het niet deden. Als ze het niet vierden. Hoe belangrijk is voor ons de maaltijd van de Heere? Als je rondom de maaltijd van de Heere bent, dat kan natuurlijk per kerk en gemeente verschillen. Maar ik denk dat het de bedoeling is dat er dan ook vrijheid is om te bidden. Om misschien een lied op te geven, om iets te delen uit het woord. Om op die manier samen te komen. Maar dat is iets dat vraagt om inspanning. Als je hier vanmorgen zit, dan hoef je alleen maar te happen en te slikken, bij wijze van spreken. Maar als je samenkomt rondom die maaltijd, dan wordt er een stuk inbreng van je verwacht. Tenminste, dat denk ik, dat hoop ik. Want dat is volgens mij de lijn die de Bijbel aangeeft. Maar hoe makkelijk laten we dat dan niet zitten? Want nou ja, dat is... Wat is het geweldig dat de Heere die maaltijd heeft ingesteld. En dat we dat mogen vieren met elkaar. Dat we hem mogen dankzeggen voor zijn geweldige genade. Dus hoe belangrijk is voor ons de maaltijd van de Heere die we houden om aan hem te denken en hem te danken voor die wonderlijke genade die ons deel is geworden door het geloof? Nou, die vraag, die mogen jullie mee naar huis nemen en ik hoop dat je er een antwoord op gaat geven. Amen. We zeggen u dank, trouwe God, hemelse Vader, dat we vanmorgen uw woord mochten lezen en er met elkaar over mochten nadenken. Over die wonderlijke uittocht uit Egypte. Heer, een uittocht die het begin betekende van het volk Israël. Natuurlijk, het was al een volk in Egypte, maar u bracht het vanuit de slavernij in de vrijheid. Op grond van het bloed van dat lam. En wat geweldig, Heer, dat ook wij, als wij u, Heer Jezus, hebben leren kennen als het lam van God dat ook onze zonden gedragen heeft, dat we dan vanuit de slavernij in de vrijheid zijn gebracht. En dat we met u zijn gestorven, begraven en opgestaan in een nieuw leven. En dan bidden we, Heer, dat ook wij die in de woestijn van deze wereld zijn, dat we niet als Israël zullen doen waar ze iedere keer mopperden en iedere keer klaagden over dingen die er niet waren, die ze graag wilden hebben, waar ze zo gemakkelijk meteen al een afgodsbeeld lieten maken en eromheen dansten. Heer, u had ze in de woestijn gebracht om te leren op u te zien, om op u te vertrouwen en om te leren dat de mens niet alleen leeft van brood, maar van alle woord dat uit uw mond uitgaat. Heer, dank u wel dat we met dat woord ook vanmorgen mochten beginnen uit Spreuken. Want uw woord, Heere, dat is het geweldigste wat er in deze wereld is. Het is het eeuwig blijvende woord van u. Heere, we hebben heel wat gehoord vanmorgen en we bidden dat u het uitwerken wilt in ons hart. En dat we een antwoord geven op de vraag, hoe belangrijk bent u voor ons? Hoe belangrijk zijn die tekenen die u ons hebt nagelaten, de tekenen van brood en wijn? Om iedere keer weer opnieuw aan u te denken, doe dit tot mijn gedachtenis. Om iedere keer weer op stil te staan en te verkondigen de dood van de Heere. De dood van u, waarop alles is gebaseerd. Maar we prijzen u voor die opstanding die heeft plaatsgevonden en waarvan we mogen weten dat het een geweldige rijkwijde heeft. Dat u in de hemel bent nu ter rechterhand Gods, maar dat u komt. En daar willen we naar uitzien en daar willen we om bidden. Heere, kom spoedig. Dank u wel dat u uw woord ook vandaag doet uitgaan onder uw volk en de andere volken. En we bidden dat nog velen zullen mogen komen tot u. De enige weg ten leven. De enige waarheid. En dat u ook het enige leven aan te bieden hebt, het eeuwige leven. We prijzen u daarvoor, uit genade. Amen.